Tweetal mededelingen, gemeente. Allereerst dat de kerkraad hoopt te vergaderen deze dinsdagavond om 19:30. En de tweede mededeling is een herinnering dat komende zondag, volgende week zondag, de extra collecte voor de verbouwing zal gehouden worden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 89, de versen 16 en 18. Psalm 89, de versen 16 en 18. We willen nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119, het 44ste vers. Zij hebben mij bijkans op aard vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achten. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze morgen vinden in het evangelie naar Matteüs, het 26ste hoofdstuk. Te beginnen bij het 47ste vers tot en met vers 68. We noemen nu Matteüs 26, vers 47 tot en met 68, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 44ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Matteüs 26, te beginnen bij vers 47. En als hij nog sprak, ziet Judas, een van de twaalven, kwam en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, die dezelfde is het, grijp hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En ziet een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen, gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen hem verlatende. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre, tot aan de zaal des hoge priesters en binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten vals getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten en vonden niet. En hoewel er veel valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets? Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zij de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat getuigenis hebben wij nog van nood? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende, profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover de schriftlezing deze morgen. Het woord van God wat we op deze Lijdenszondag samen willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat zojuist aan u gelezen is. Matteüs 26, vers 63, het eerste gedeelte. Alleen deze woorden, doch Jezus zweeg stil. Zoeken we eerst Gods aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Als we vanmorgen uw lijdensevangelie openen, Heere Jezus Christus, zou u dan zelf door uw geest in ons midden willen zijn? Want hoe zouden wij uw lijdensevangelie recht kunnen betrachten zonder de bediening van u en van uw geest? Wil u dan zelf op ons neerzien in het ontvouwen van deze boodschap? Laat ons hart en onze lippen aangeroerd worden door uw geest, opdat wij spreken mogen. Zo spreken mogen dat we de diepste bedoelingen van uw heilig woord mogen vertolken en verkondigen. Dat we de diepte van dit evangelie mogen verstaan. En dat we ook met bediening en met kracht uw woord mogen prediken in het midden van de gemeente. We bidden u ook, Heere, geef diezelfde geest wanneer we luisteren naar de boodschap van dit oude woord, zo bekend en toch zo verborgen. Wil u alle sluiers wegnemen? Wil u onze oren openen en alles wat bij het luisteren naar uw woord hinderen kan wegnemen, opdat we luisteren mogen, opdat we de boodschap verstaan en opdat we beseffen wat een diep heilgeheim ons hier wordt voorgehouden. Maar wil u niet alleen geven dat we luisteren mogen, met aandacht luisteren mogen, maar geef ook dat uw woord door de bediening van uw geest door mag dringen. U weet, Heere, ons hart is zo gesloten. Er is geen plaats van nature voor uw woord. Er is geen verlangen om uw woord te horen. Alles ligt onder de dood en onder het doodse van de zonde besloten. maar wil u zelf door uw geest onze harten beroeren, onze harten verbreken, onze harten openen, opdat we gaan luisteren voor het eerst of ook opnieuw. Doe dat bijzonder, Heere, bij hen die nog voor eigen rekening leven, die u niet kennen en misschien daar heel vanzelfsprekend onder zijn. O God, wil u door uw woord en door uw geest hen te sterk worden. Bind de noodzaak van de bekering, de nood van hun ziel op hun hart, opdat ze zien dat ze bekeerd moeten worden. Dat er een wonder moet gebeuren, dat het zo niet verder kan. Heere, wil u de noodzaak daarvan zo op het hart drukken, dat ze niet verder kunnen leven. En dat ze gaan zoeken om die ene naam te leren kennen, om de genade van u te vinden. Wil u denken aan hen die van zichzelf zeggen moeten dat ze voor eigen rekening staan, die niets van u in hun leven kunnen vinden, maar die onrustig geworden zijn, die aangetrokken worden door uw woord en toch nergens bij kunnen komen, die met vragen tobben waar geen antwoord op gevonden wordt, de hemel gesloten en het hart zo duister. Heere, wil u die eenmaal als borg gezwegen hebt, als borg tot hen spreken. En wil u hen leiden en onderwijzen. Breek alles maar af wat het werk van uw genade en de verheerlijking van uw naam in de weg staat. Wil u alles wat van het vlees en van de mens en van de zonde is wegbreken. Maar wil u ook uw eigen woord en uw eigen naam verheerlijken, om uit genade op zondaren neer te zien. Zeg het tot mensen die arm zijn in zichzelf, verbroken, dat u heil hebt en hulp wilt schenken aan armen uit genade. Denk aan al uw kinderen. Wil u ze verder leiden in de heilgeheimen van uw woord? Wil ze verder leiden in de verborgenheid van dat grote heil wat te vinden is in een lijdende, in een zwijgende Heere Jezus Christus? Heere, geef dat uw woord, dat uw volk mag zien dat gij gezwegen hebt in het oordeel, in het gericht. Opdat uw kinderen die in het gericht moeten zwijgen, op duizend vragen geen antwoord kunnen geven, moeten verstommen als ze op zichzelf zien. Want zo u de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? Dat er ondanks dat vrijspraak is. Vrijspraak vanwege een zwijgende Heere Jezus Christus. Heere, laat uw volk zich daarover mogen verwonderen. En in u, in die zwijgende koning, zich mogen verblijden. Wil ook geven, Heere, dat wanneer de levensweg van uw kinderen soms langs wegen gaat, waarin ze het niet kunnen begrijpen, misschien duisternis, misschien zorgen, misschien een weg vol kronkelingen, waarvan ze het einde niet kunnen zien en waarin ze geen lichtpunt kunnen ontdekken, dat ze die weg toch mogen gaan en uw voetstappen mogen drukken, zwijgend, ook als het moeilijk is, ook als de vragen zich opstapelen. Heere, wil u dat doen? Uit genade. We bidden van u, Heere, wil u zo in ons leven, in onze harten werken met uw geest en genade. Ontferm u over ons met de vele grote geestelijke vragen die er bij ons kunnen zijn. Leer ons om al onze vragen, om onze diepste nood voor u neer te leggen. Leer ons door uw woord en door uw geest. Ontferm u over de gemeente. Wees met allen die in bijzonder moeilijke omstandigheden zijn. Wees u met hen die in stilte tobben met vragen en moeite die slechts aan heel weinigen of alleen aan u bekend zijn. Heren, laten ook de dingen in het leven die soms niet uitgesproken kunnen worden, waar we soms mee vastlopen, gebruikt en gezegend mogen worden voor ons eeuwig welzijn. We dragen bijzonder ook hen aan u op die ziek zijn. We bidden u voor zuster Roos van der Jacht, die in een verzorgingstehuis in Rotterdam verpleegd wordt en waarvan de krachten minder worden. Heren, wil u gaan nabij zijn op haar hoge leeftijd, nu de afbraak van het lichaam meer en meer duidelijk wordt. Wil u geven dat bij alles wat gebeurt, uw gunst en uw hulp haar deel mag zijn. Heren, voor u is toch niets te wonderlijk, gedenk haar in uw gunst. Wil u ook zijn met Ria van der Baan, die nog steeds in het ziekenhuis ligt? Het is een lange weg. Wil u haar gedenken, Heren? Wil u geven dat er beterschap mag komen en krachten vernieuwd mogen worden? En wil u in dit alles bovenal meekomen? En wil uw hulp en uw gunst, die meer is dan dit leven, aan haar schenk, ontferm u over haar en over haar gehele familie. We willen uw naam dankzeggen dat broeder Talen deze week uit het ziekenhuis mocht terugkeren naar huis. U hebt alles tot op hiertoe wel willen maken, zijn leven willen sparen, hem weer thuis willen brengen. Heren, dat is een wonder van u. Wil u dan ook de dank geven en laat het ook zo mogen zijn dat bij het ouder worden hij u mag overhouden. Wil u uw woord aan zijn hart zegenen. We zeggen uw naam ook dank dat zuster Hollaar terug mocht keren uit het ziekenhuis en dat alles zo voorspoedig mocht gaan. U hebt alles wel gemaakt, Heren, en u hebt daarin laten zien dat u een God bent die wonderen wil doen. Wil dan ook verder nieuwe krachten schenken en alles wel maken, maar laat bovenal ook in deze omstandigheden de weg die gegaan is nog gezegend mogen worden aan haar hart. Gedenk haar en haar man, ook in deze omstandigheden. We willen ook uw naam dankzeggen dat zuster Slui terugkeerde. Ook met haar hebt u alles nog zo wel gemaakt. Doorgeholpen, sterkte gegeven. Heren, wil u dan zelf ook de dank in het hart leggen, want we zijn niet alleen biddeloze mensen, maar ook dankeloze mensen. Geef u dan zelf door de geest, die de geest der genade, der gebeden en de geest van de dankzegging is. De dankbaarheid in het hart en wil ook in deze omstandigheden nog iets achterlaten van dat werk van uw bijzondere genade. Heren, wat zou dat groot zijn? Wil u zo zijn met allen die reden hebben tot dankbaarheid, die reden hebben om bezorgd te zijn? Wil u in alle omstandigheden van het leven meekomen en laat uw goedertierenheid, de tekenen van uw goedheid en van uw geduld ons tot bekering mogen leiden. Laten ook de tegenspoeden geheiligd mogen worden aan het hart. Heren, welke wegen u ook met ons gaat, heilig ze aan onze harten en geef ons niet over aan onszelf. We bidden u dat bijzonder ook in het licht van het woord wat vanmorgen, wat deze dag overdacht gaat worden. Heren, wil u daarin meekomen. En laat het nog mogen zijn als een hamer, als een zwaard, als een zachte stem. Wil u het gebruiken nadat u weet dat we nodig hebben. Zegen ons door ons af te breken. Door alles weg te nemen wat van ons is. Door ons aan het eind te brengen. Ons te herinneren aan onze diepe verlorenheid. Maar zegen het ook door ons te wijzen op die ene naam, gegeven onder de hemel, waardoor we moeten zalig worden. Heren, het is aan onze kant zo onverdiend. Alles van ons, van ieder van ons, hoofd voor hoofd, getuigt tegen ons. Niemand van ons kan iets inbrengen wat voor hem pleit. We hebben niets om op te pleiten bij onszelf. Maar wil u ons niet aanzien in onze zonde. Maar zie ons aan in de zwijgende borg. Het lam dat stemmeloos, zwijgend tot zijn rechters werd gebracht. Heere, ontferm u onzer. Uit genade. Amen. Psalm 38, de versen 12, 13 en 14 zijn de versen die we samen willen zingen. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de dienst des Heren. Psalm 38, vers 12, 13 en 14. Ja, die mijn dood bejagen, leggen lagen. 13e vers, maar ik ben in de ongelukken die mij drukken als een dove die niet hoort. Het 14e vers. Ja, ik ben als een wiens oren niet meer horen wat men zegge, kwaad of goed. 12, 13 en 14 van Psalm 38. Psalm 85, vers 3, aan het einde van de prediking. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Het derde vers van Psalm 85 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de woorden die de Heer Jezus Christus bij zijn leven hier op aarde gesproken heeft, zijn kostbaar. Ze worden wel vergeleken met edelstenen. Edelstenen die je van alle kanten kunt bekijken en die steeds weer een nieuwe glans, een nieuwe gloed vertonen. En als we zo nadenken over de woorden die de Heer Jezus Christus gesproken heeft aan het einde van zijn leven, de woorden die hij sprak tijdens zijn lijdensweg, dan zouden we kunnen zeggen, die zijn als bloedkoralen. Met die diepe donkere glans, waarin steeds weer nieuwe schittering, steeds weer een nieuw geheim ontsluierd wordt aan onze ogen. We mogen de woorden van de Heer Jezus tijdens zijn lijdensweg, die bloedkoralen overdenken en bewonderen. Maar als de woorden van de Heer Jezus Christus als edelstenen de woorden op zijn lijdensweg als bloedkoralen zijn. We mogen ook niet vergeten dat ook zijn zwijgen op de lijdensweg heel bijzondere betekenis heeft. Vele malen staat het er dat de Heer Jezus Christus zweeg. Hij zweeg voor Herodes, hij zweeg in het rechthuis van Pilatus, hij zweeg aan het kruis, hij zweeg voor Caiaphas. Wij hebben dat spreekwoord. Spreken is zilver. En zwijgen is goud. Als er ooit een zwijgen geweest is, dat met goud vergeleken kan worden, is het het zwijgen van de Heer Jezus Christus. Van de zwijgende borg. En zo zouden we de hele lijdensweg van de Heer Jezus Christus kunnen samenvatten. De bloedkoralen, de edelstenen van zijn woorden, gezet in het goud van zijn zwijgen. Wel, over de betekenis van dat zwijgen van de Heer Jezus Christus gaat het vanmorgen. Het zwijgen voor Caiaphas. Want het staat er. En Jezus zweeg stil. Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Dat er zo met nadruk staat. Wel, we willen er met Gods hulp vanmorgen bij stilstaan. En het thema voor de prediking is Christus zwijgend als borg van zijn kerk. En er zijn drie gedachten die in dit woord op ons afkomen. Allereerst vanwege de ongerechtigheid van de mens. Ten tweede vanwege het ongenoegen van zijn vader. En ten derde vanwege de ontferming over zijn volk. Christus zwijgend als borg van zijn kerk. Hij zwijgt vanwege de ongerechtigheid van de mens. Ten tweede vanwege het ongenoegen van zijn vader. En ten derde vanwege de ontferming over zijn volk. Vorige week, gemeente, hebben we gezien dat de Heer Jezus Christus gevangen genomen werd in de hof van Gethsemane. Toen heeft de Heer Jezus Christus zichzelf vrijwillig overgegeven. En toen hij vrijwillig zijn handen uitstak en zich liet binden, toen zijn de discipelen weggevlucht. Naar alle kanten, verschillende plaatsen, naar Jeruzalem. En de bende van de tempeldienaars en van de dienaars van de overpriesters, ze zijn met de Heer Jezus Christus gebonden in hun midden, door het donker van de nacht getrokken. De indruk die de majesteit van de Heer Jezus Christus een ogenblik op hen gemaakt had, is spoedig weer verdwenen. Rumoerig trekken ze langs de weg naar de stad. Hun voetstappen op de rotsblokken waar de straten mee geplaveid zijn, verstoren de stilte van de nacht. Hun fakkels werpen schaduwen op de muren, op de poorten, op de huizen in de stad van Jeruzalem. Waar gaan ze heen? Waarheen brengen ze de gebonden Heer Jezus Christus? Wel, we weten het. Ze brengen hem door het duister van de nacht naar het hoge priesterlijk paleis. Naar het paleis waar Caiaphas, die in die tijd hoge priester was, woont. In dat paleis is, wanneer ze aankomen, alles in rep en roer. De hoge priester heeft in allerijl boden gezonden door de stad Jeruzalem naar de 70 leden van het Sanhedrin. Want die leden van het Sanhedrin moeten op staande voet bij elkaar komen. De gevangene moet verhoord worden. En er zal op zijn minst een voorlopig oordeel moeten worden uitgesproken. En daarom, als de bende met de Heer Jezus Christus in hun midden in het paleis is aangekomen, is er een ogenblik waarop hij nog niet kan verschijnen voor het Sanhedrin. We weten dat hij in die tijd naar Annas is gevoerd. Dat lezen we in het Johannesevangelie. Voordat het Sanhedrin bijeenkwam, werd de Heer Jezus Christus naar Annas gevoerd. Annas of Hananja, zoals zijn naam in het Hebreeuws luidde, was de schoonvader van Caiaphas. Hij was al oud. Hij was hoge priester geweest, jaren eerder. Maar door de Romeinen was hij afgezet. En Caiaphas was hoge priester gemaakt door de Romeinen in zijn plaats. Maar al was nu Caiaphas formeel de hoge priester volgens het Romeinse gezag, Annas gold volgens de wet van Mozes nog als hoge priester. En als oud hoge priester had hij zeker in die dagen nog ontzaggelijk veel macht. Bovendien stond hij bekend als scherpzinnig, listig, ervaren in allerlei dingen. En zo moest hij, de Heere Jezus, maar een voorverhoor afnemen. En vandaar dat de bende de Heere Jezus Christus eerst leidde naar dat deel van het hoge priesterlijk paleis waar Annas zijn vertrekken had. En daar werd hij door Annas ondervraagd, een voorverhoor. Maar als dan eindelijk het Sanhedrin bij elkaar gekomen is, midden in de nacht, dan beëindigt Annas zijn voorverhoor en zendt de Heere Jezus Christus naar de raadzaal waar Caiaphas zit en de andere leden van het Sanhedrin met hem. De Heere Jezus wordt over de binnenplaats geleid en we lezen zo heel treffend in het Johannesevangelie dat hij over de binnenplaats geleid wordt van Annas vertrekken naar de raadzaal van Caiaphas terwijl hij gebonden was. Terwijl hij gebonden was. Annas zendt hem gebonden naar Caiaphas. Er is nog niet één beschuldiging uitgebracht. Annas heeft alleen maar een paar vragen gesteld. En toch het feit dat Annas de Heere Jezus Christus gebonden naar Caiaphas laat gaan, betekent al dat de zaak al beslist is. Hij moet sterven. En daarmee wordt het hele proces voor het Sanhedrin eigenlijk een schijnproces. Christus wordt als was hij des doods schuldig. Al voordat hij veroord is. Niet als een vrije zoon van Israël. Maar gebonden naar het Sanhedrin gebracht. De veroordeling staat al vast. En zo wordt het hele proces voor het Sanhedrin van het begin af aan een schijnproces. Het onrecht viert in Caiaphas' zaal hoogtij. Dat is in allerlei dingen te merken. Kenners van het Joodse recht, van het oude rabbijnse recht, hebben erop gewezen dat het verhoor en de veroordeling van de Heere Jezus Christus op niet minder dan 27 punten tegen het recht van de rabbijnen inging. Mag ik een paar dingen noemen? Om u te laten zien dat zelfs naar Joodse maatstaven deze rechtszaak ongeldig was. Het Sanhedrin mocht volgens de wetten van de rabbijnen geen strafzaak behandelen in een nachtzitting. Dat moest niet in het donker van de nacht, maar onder het licht van de dag gebeuren. Een ander punt. Het Sanhedrin mocht geen zitting houden, geen officiële zitting houden buiten de tempel. Maar nu waren ze samen in het paleis van de hoge priester. Als een doodvonnis werd uitgesproken, en het Sanhedrin kon een doodvonnis uitspreken, als een doodvonnis mocht worden uitgesproken, dan mocht dat nooit in één zitting gebeuren. Daar waren minstens twee zittingen voor nodig. Verspreid over op zijn minst twee dagen. Het mocht niet haastig gebeuren. Het moest zorgvuldig worden afgewogen. Bovendien mocht een zitting waarin de doodstraf zou worden uitgesproken nooit plaatsvinden op een van de grote feesten of op een dag voorafgaande aan een van de grote feesten. dan werd die dag eigenlijk ontheiligd. En zo kunnen we een poosje doorgaan. Aan alle kanten wordt het zichtbaar dat dit nachtelijk verhoor door het Sanhedrin een schijnproces is. Het recht wordt met voeten getreden. Het onrecht viert hoogtij. En toch, alles wordt gedaan onder een schijn van recht. Want op één punt wordt in elk geval de wet van Mozes vastgehouden. Er moeten toch in elk geval getuigen komen. Dat stond in de wet van Mozes, indien iemand veroordeeld moest worden, zeker indien het doodsoordeel zou worden uitgesproken, dan moesten er getuigen zijn, getuigen wier getuigenis overeenstemde, en wanneer er op zijn minst twee getuigen waren, wier getuigenis woordelijk overeenstemde, dan was er rechtelijke grond om de doodstraf te voltrekken en zo. Er wordt gezocht naar getuigen. En in die vergadering van het Sanhedrin komen er getuigen. Valse getuigen worden ze genoemd in de schrift. Maar het getuigenis is maar het getuigenis van één. De een zegt dit en de ander zegt dat. Er is geen overeenstemming. Geen getuigenis wat een rechtelijke grond biedt om de Heer Jezus ook te veroordelen. En we kunnen het haast voor ons zien in die zaal die verlicht wordt door fakkels of door olielampen, waarbij het voortgaan van de halve uren of de uren er geen getuigenis komt. Er komt iets van een paniek, van een vrees onder het Sanhedrin. Zou er dan geen getuigenis zijn? Eindelijk, met een zucht van verlichting, komen er twee getuigen. Twee getuigen die hetzelfde zeggen. Deze heeft gezegd, zeggen die twee getuigen, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Wel, het is duidelijk dat dat getuigenis een vals getuigenis is. Het is een verdraaiing van de woorden van de Heer Jezus Christus. Want wat had de Heer Jezus Christus letterlijk gezegd? Niet dat Hij de tempel af zou breken, maar Hij had gezegd, breek Gij deze tempel af. En in 3 dagen zal ik hem opbouwen. Hij had nooit gezegd dat Hij deze tempel zou afbreken. Hij had tegen de Joden gezegd, breek Gij deze tempel, dat is mijn lichaam af. En dan zal ik hem na 3 dagen opbouwen. Breek hem af door mij te doden. En dan zal ik na 3 dagen de tempel van mijn lichaam opbouwen door weer op te staan uit de doden. Dat had hij gezegd. Maar deze valse getuige van dat de Heer Jezus Christus een lastering tegen de tempel gesproken had, dat hij die tempel wilde afbreken. En als die valse aanklacht wordt uitgebracht, dan zegt Caiaphas de hoge priester, antwoord ge niets, wat getuigen deze tegen u? En dan legt Caiaphas met deze vraag een ernstige en ingrijpende vraag aan de Heer Jezus voor. We lezen in de Bijbel, en Jezus zweeg stil. Letterlijk staat er, en Jezus bleef stilzwijgen. Jezus volhardde in het zwijgen. De Heer Jezus Christus zwijgt. Zwijgt op deze valse aanklacht. Waarom, vragen we? Wel, het vals getuigenis, en let u daarop, het vals getuigenis en de spot kunnen de mond van de Heer Jezus Christus niet openbreken. Dat zien we telkens op de lijdensweg. Christus spreekt telkens en telkens. Maar als het gaat over vals getuigenis en spot, die breken zijn lippen niet open. De Heer Jezus Christus zwijgt voor Caiaphas. Hij zwijgt voor Pilatus. Hij zwijgt voor Herodes, hij zwijgt aan het kruis. Als de mensen voorbij gaan, hem bespotten en zeggen, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt, verlos uzelf. Indien ge de zonen God zijt, zo kom af van het kruis. Dan zwijgt de Heere Jezus. De Heere Jezus Christus wil zich in zijn lijdensweg wel vernederen. Maar hij verlaagt zich niet. Ook al wordt hij vernederd, hij staat boven het vals getuigenis, boven de laster, boven de spot. Daarom zit er in dit zwijgen van de Heere Jezus Christus, ondanks de vernedering, toch iets koninklijks. Hij verlaagt zich niet om met de spot te gaan redetwisten. Of om de valse verdraaing van de leugen aanklacht daarop in te gaan. Sanhedrin legt dat natuurlijk verkeerd uit. Wie zwijgt, stemt toe. Er is dus wel iets van waar. Hij heeft de tempel gelasterd. En daarom gaat Caiaphas, en we horen de vreugde bijna in zijn woorden doorklinken. Een slechte, zondige vreugde. Hij heeft de tempel gelasterd. Nu dan maar de ergste aanklacht. Godslastering. Ik bezweer u bij de levende God. Dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Kijk, als dat aan hem gevraagd wordt. Ook al komt het uit een verkeerd hart en van zondige lippen. Dan spreekt de Heere Jezus. En dan getuigt hij wie hij is. Maar bij de valse aanklachten en bij de spot zwijgt hij. We hebben het gehoord vanuit de catechismus. Dat vals getuigenis, het vals veroordelen, dat de eigen werken van de duivel zijn. En juist in de lijdensgeschiedenis komt in de spot en in het vals getuigenis de werken van Satan, van de vorst der duisternis, openbaar. En midden onder satanische valsheid, in het midden van satanische spot, zwijgt de Heere Jezus Christus. Gemeente, als we daarover na gaan denken, dan treft ons toch zeker ook het geduld van de Heere Jezus. Zijn langmoedigheid. Want hij is de Zoon van God, de Machtige. Die één machtswoord had kunnen spreken. En de monden van al die valse getuigen waren gestopt. Hij had, omdat hij groter is dan Elia, vuur van de hemel kunnen laten regenen. En al die mensen die daar bijeen waren in het paleis van Caiaphas zouden door het vuur verteerd worden. Eén woord van zijn macht. En al deze lasteraars, al deze spotters zouden van de aarde verdaan kunnen worden. En toch, de Heere zwijgt. In zijn geduld met deze. Met een valse hoge priester. Met verdwaasde leden van het Sanhedrin. Met valse getuigen. Te midden van de spot. De Heere zwijgt. Hij grijpt niet in. Hij verdoet deze goddelozen niet als schuim van de aarde. En daar kunnen we meteen een les uittrekken, ook voor ons vandaag. De Heere zwijgt in zijn geduld, zo hebben we gezien. Hij heeft nog geduld met de goddelozen, met de spotters en met de valse getuigen. Heeft diezelfde Heere Christus, die nu in de hemelen woont en troont, als een zwijgende Christus nog niet een oneindig geduld met deze wereld, met de zondige mensen die op deze wereld wonen, met u en met mij? Als wij nadenken over ons leven, dan komen misschien wel eens kwade, boze gedachten boven. Dan kun je wel eens denken, wel, waarom zien we zo weinig van Gods majesteitshand, van Gods macht? En het wordt wel eens gezegd, hoe kan de Heer het nou aanzien dat er zoveel ongerechtigheid in de wereld is, dat er zoveel leed in de wereld is, dat dit en dat dat en dat dat gebeurt? Lieve mensen, als de Heer zich in majesteit zou openbaren, als de Heer in zou grijpen en het zwijgen zou verbreken, dan zou ook aan zijn geduld een einde zijn. Dat zou betekenen dat de Heere alles wat onrein is, wat goddeloos is, van voor zijn aangezicht zou moeten wegvagen. Ziet u dan nooit dat een zwijgende hemel nog een teken is van de langmoedigheid en van het geduld van de Heere? En mag ik het vragen aan u, u die hier zit, onbekeerd, jongen of meisje, die misschien wel niet erg veel denkt over de dingen van God en van zijn woord. Je leeft nog zonder God en zonder Christus, voor eigen rekening. En de hemel is stil. Zie het niet, dat Gods geduld er ook voor jou, ook voor u nog is. Wat zou er gebeuren als Gods geduld ten einde is, als die zwijgende hemel open zou gaan en de koning der koningen zou komen om te oordelen de levenden en de doden? Hoe lang heeft de Heere zijn geduld al over ons uitgebreid? De Heere Jezus Christus zwijgt, hij heeft nog geduld. Maar er is ook nog iets anders. De Heere Jezus zwijgt. Maar terwijl hij vals beschuldigd wordt, is er niet één goede getuige die in dat paleis van Caiaphas voor hem opstaat. Zijn discipelen, de meesten, zijn ver weg. De mensen die hij genezen heeft, misschien zijn er op dat ogenblik wel tientallen in Jeruzalem. De blindgeborene, de melaatse. En van zijn volgelingen zijn er tenminste 3, waarschijnlijk 4. Op dat ogenblik aanwezig in het paleis van Caiaphas. Johannes. Petrus. Nicodemus. En waarschijnlijk Jozef van Arimathea. Waar zijn ze? Wie loopt die raadzaal in en zegt leugen? Valsheid? Nicodemus? Jozef, waarom spreekt ge niet? Johannes, die aan de borst van de Heer Jezus lag bij het laatste avondmaal. Petrus, die gezegd hebt, het zal niet gebeuren. Ik zal met u sterven. Ja, Petrus, we zien hem staan daar. Hij is met Johannes de hof binnengekomen. Hij staat bij de soldaten zijn handen te warmen in de open hof bij het vuur. En Petrus zegt, ik ken de mens niet. Hij geeft ook een vals getuigenis. Want verloochenen is ook een vorm van zonde tegen het 9e gebod. Ik ken de mens niet. En ondanks dat zijn kerk hem verlaat, dat zelfs zijn kerk, zijn kinderen hem niet voor hem opnemen, Jezus zweeg stil. Hij roept op dit ogenblik Petrus, Johannes, Nicodemus niet ter verantwoording. Hij zwijgt. Hij zwijgt zoals de profeet dat eens zei. Hij zwijgt in zijn liefde. O kind van God, wat moet ook de Heere Jezus Christus vaak zwijgen in zijn liefde, als het gaat over zijn eigen kinderen, als het gaat over zijn Johannessen, over zijn Petrussen. Hoe vaak dwalen zijn kinderen, mag ik het persoonlijk maken, hoe vaak dwaalt u, dwaal ik af. Hoe vaak is er met woord en soms met de daad een verloochenen van die ene naam. Hoe vaak is er aan het handhouden van de zonde. Hoe vaak is er een bedroeven van de Heere en zijn Heilige Geest smarten aandoen. Wat een wonder dat die Heere dan niet alleen zwijgt in zijn geduld, maar ook nog zwijgt in zijn liefde. En als ik daar in deze geschiedenis iets van ga zien, dat de Heer Jezus Christus niet alleen zwijgt te midden van het onrecht van zijn vijanden, maar ook zwijgt te midden van de zonde van zijn volk. Hoe groot, hoe dierbaar wordt deze zwijgende Heer Jezus Christus. Uit liefde voor zijn kerk zwijgt hij. Voor Petrus, Johannes en al die anderen. Wat moet dat voor de Heere Jezus geweest zijn? Als hij daar staat te midden van het onrecht van het Sanhedrin. Te midden van de verloochening van zijn kerk. Hij, van wie we weten dat hij een reine ziel had. Nooit onrecht in zijn hart. Petrus zegt later in zijn brief, nooit onrecht op zijn lippen geweest is. En geen bedrog in zijn mond gevonden is. Hij die de waarheid lief had. Hij die in zijn ziel en in zijn geest niets anders dan de waarheid zocht. Hij stond daar te midden van de leugen. De leugen van het Sanhedrin. En de verloochening van zijn volk. Wat moet dat een zielenlijden voor de Heere Jezus Christus betekenen? Verlaten van allen. Gaat de weg alleen. De pers alleen getreden. Te midden van leugen en verloochening. En Jezus zweeg stil. En toch, gemeente, hebben we met dit alles het diepste nog niet eens gezegd. Want al hebben we aangestipt hoe de Heere Jezus Christus hier zwijgt te midden van het onrecht. Er is nog iets wat zijn lijden veel zwaarder maakte. En wat het zwijgen nog veel dieper doet zijn. Als de Heere Jezus Christus voor zijn aardse rechter staat, voor Caiaphas en later voor Pilatus. Dan staat hij niet maar slechts voor een aartsrechter. Maar dan ligt achter die aardse rechters dit dat Christus staat voor de rechtbank van God. Alles wat hier gebeurt is maar niet de wreedheid en het onrecht van de overpriesters. Nee, Christus ziet dit. Als de beker van het lijden die hij uit Gods hand ontvangt. God staat hierachter. Gods raad en voorkennis, zegt het woord. God reikt de lijdensbeker aan Christus toe. En daarom moeten we in heel de lijdensweg van de Heere Jezus Christus niet slechts letten op mensen. We moeten erop letten wat professor Wisse zo vaak schreef in zijn boekjes. Dat de hele lijdensweg van Christus op God georiënteerd is. Op God gericht is. En achter alles wat met de Heere Jezus Christus gebeurt, moeten we God zien. Achter Caiaphas staat God als rechter. God, de hemel, de rechter van hemel en aarde, komt in dit gericht als het ware op de Heere Jezus toe. Komt God op Christus toe? Weet de Heere God dan niet dat hier valsheid bedreven wordt? Dat hier het recht in Caiaphas raadzaal met voeten wordt getreden? Jazeker. Maar de Heere Jezus Christus staat hier voor de rechtbank van God. Vals beschuldigd. Niet als iemand die zelf schulden heeft of zonde doet. Maar hij staat hier beladen met de schuld van zijn volk. Christus staat hier in de plaats van zijn kinderen. Christus staat hier voor de rechter van hemel en aarde. In de plaats van al degenen die zijn naam ootmoedig vrezen, van een Simeon Petrus, van een Johannes en Thomas. En als deze mensen, een Simeon Petrus en Thomas, als u en ik op de plaats van de Heere Jezus Christus gestaan hadden, voor de rechter van hemel en aarde, voor God, dan hadden wij moeten zwijgen. Want als God met ons in het gericht gaat treden, als God aan ons de aanklachten gaat voorhouden, als de Heere ons zonderegister openlegt, dan is er niemand die voor hem kan bestaan. Dat zingen we toch met de psalmdichter uit Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Wij verdienen door de rechter verhoord te worden. Wij verdienen aan onze zonde herinnerd te worden. Wij verdienen in het gericht betrokken te worden. En als wij in het gericht betrokken worden, wie van ons zal voor de Heere kunnen bestaan? Dan moeten we verstommen. Zwijgen, dan hebben we op 1000 vragen geen antwoord. Dat is iets wat we niet vergeten mogen. Als we zo op die zwijgende borg die hier voor het gerecht staat letten. Het is ten diepste God die de borg en zaligmakende Heere Jezus Christus in het gericht betrekt. En als Christus zwijgt, dan zwijgt hij in de plaats van zijn volk. Dan heeft hij op de beschuldigingen geen antwoord. Dan buigt hij onder het recht en onder het oordeel. Dan zegt hij: het is rechtvaardig. Rechtvaardig dat ik sterf. Rechtvaardig dat ik aan het kruishout genageld word. Rechtvaardig dat ik bespot word. Rechtvaardig dat ik belasterd word. Rechtvaardig dat ik van God verlaten word. Hij zwijgt. Waarom is dat dan rechtvaardig? Want dat is toch het grootste onrecht? Hij is toch de zondeloze? Bedrog is toch nooit op zijn lippen geweest? Ach gemeente, ziet u het dan niet? De Heere Jezus Christus, die de zondeloze is, die nooit onrecht gedaan heeft, op wiens lippen geen bedrog was, neemt hier de plaats in van mensen die zondaar zijn, die Adams kinderen zijn, die verloren zijn. Hij neemt hier de plaats in van mensen die leugenaars zijn van den beginnen, omdat ze uit de Vader de leugenen zijn. Zo vervult hij de profetie. Die oude profetie van Jesaja. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van die die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij werd als een lam stemmeloos, zwijgend ter slachting geleid. Hij uitte geen verzet. Waarom? Omdat hij de straf, de vloek, de zonde van zijn volk droeg. Die lagen als het ware op zijn rug. En omdat hij beladen was met de zonde van zijn volk, zei hij: u bent rechtvaardig als u die zonde straft. U bent rechtvaardig als u die schuld bezoekt. Daarom gaf hij op al die aanklachten geen antwoord, erkennend: gij zijt rechtvaardig, Heere. Gemeente, daar zitten zoveel lessen in. Allereerst deze les. Als de Heere Jezus Christus ons in zijn lijdensweg getekend wordt, als de zwijgende borg die de rechtvaardigheid van Gods straf en van Gods toorn beaamde. Hoe past het ons om te buigen en te zeggen: Heere, als Christus Jezus voor de rechter stond en zwijgen moest, hoeveel te meer moet ik bekennen als ik voor u sta? Dan sta ik daar als schuldige, met bevlekte handen, met een bevlekt hart, met bevlekte lippen. Dan sta ik daar als een doodschuldige. Dan moet ik verstommen. Op 1000 vragen geen antwoord. Hoe past het dat we in het licht van de zwijgende borg voor de Heere neervallen en zwijgend erkennen: ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbel waard. Ik mag het misschien zeggen met een woord uit het avondmaalsformulier. Dat de overdenking van de lijdende Heere Jezus Christus ook dit betekent: dat de Heere God de zonde straft. Hij liet ze niet ongestraft blijven. Maar eer dat hij ze ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve Zoon. Zo dient het lijden van Christus ons te herinneren aan onze zonde. Aan het feit dat God rechtvaardig is. Aan het feit dat we in het licht van Gods eisen, van Gods beschuldigingen zwijgen moeten. Ja, zegt iemand, maar als je dat ziet en als je dat beleeft. En misschien is er wel iemand in de kerk die zegt: dat is nu precies waar ik zo heel persoonlijk de laatste tijd mee worstel. Ik heb gezondigd. Ik sta schuldig. Ik heb geen woord ter verontschuldiging in te brengen. Ik moet zwijgen. Waar moet je dan blijven? Waar moet je dan blijven als alles je aanklaagt? Als zelfs je hart en je geweten je beschuldigt? Als je op al die vragen van God geen antwoord weet? Wel, gemeente, laten we één ding niet vergeten. Dat diezelfde Heere Jezus Christus die zweeg en op alle vragen van de rechter geen antwoord gaf. Die zweeg nu in de plaats van zijn kerk. Die zweeg nu in de plaats van verloren zondaar. Die op 1000 aanklachten geen antwoord kunnen geven. En hij zegt het hier als het ware tegen Petrus. En tegen Johannes. En tegen alle die geen antwoord meer kunnen geven op de vragen van hun hart. Tegen alle die moeten buigen voor God. God moeten rechtvaardigen en zichzelf moeten veroordelen. Hij zegt het. Laat mij in uw plaats gaan staan. Ik zal in uw plaats zwijgen. En ik zal in uw plaats de straf dragen. Ik zal in uw plaats onrechtvaardig veroordeeld worden. Ik zal in uw plaats aan het kruis genageld worden. Ik zal in uw plaats door God verlaten worden. Een zwijgende borg zegt dat hij de straf op zich neemt. Zegt dat hij de striemen zal gaan dragen. Zegt dat hij alles zal betalen tot de laatste penning toe. En als je dan ziet wat je zelf verdiend hebt. Ziet. Dat dit wat Christus hier ondergaat je eigen verdiende loon is. Maar dat hij uit genade dat wat wij verdienen op zich neemt. Dan komt er vanuit die zwijgende borg en zaligmaker. Een oceaan van troost. Een kracht voor verloren zondaar. Want waar zijn volk zich schuldig kent, waar zijn volk God rechtvaardigt en zichzelf veroordeelt, goed van God spreekt en zijn schuld beleidt, daar zal hij aan zijn verbond gedenken. En daar komt hij door de nevels en de duister van ons zonde bestaan heen door zijn woord en geest. En daar laat hij het zien, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dan komt er uit dat zwijgen van de Heere Jezus Christus een prediking. Een evangelieprediking waarvan we de lengte, de breedte, de diepte, de hoogte niet vatten kunnen. Want wat zegt het? Het zegt dit. Dat de zwijgende borg nu de straf zal dragen. Nu de verlatenheid in zal gaan. Opdat een Petrus en een Johannes, opdat zijn kinderen eeuwig de gemeenschap met God zouden mogen ontvangen. Opdat de hemel die zij gesloten hebben door hun zonde open zou gaan. En opdat God zou spreken, niet in toorn, maar in gunst en in genade. Hij onder een gesloten hemel, hij zwijgend de dood in. Opdat de hemelen die toegesloten zijn door onze schuld open zouden gaan. Misschien topt u daar wel mee. U die worstelt met uw eigen innerlijke vragen zonder schuld. Dat de hemel zo van koper is. Dat alles dicht lijkt. En uw hart zo ongevoelig. Het evangelie van de zwijgende Heere Jezus Christus. Laat ons zien dat om een borg die zwijgend het oordeel draagt. Kan God nu weer gaan spreken? Kan hij weer gaan spreken van troost en van vrede? Kan die gesloten hemel weer open gaan? Kan dat moede hart weer aangeraakt worden? Kan de Heer het weer zeggen? Ziet, ik ben uw heil alleen. Inderdaad, omdat Christus zweeg, kan God weer spreken. Omdat Christus zweeg, kunnen de woorden van de zaligheid weer aan zondaren verkondigd worden. Omdat Christus zweeg, mogen doodschuldige zondaren het weer horen. Dat er genade is, dat er vrede is, dat er ontferming is. Mag u daar in het licht van die zwijgende borg iets van zien? Buiten deze borg is geen leven, is geen woord, is geen woord des levens, maar in een zwijgende borg. Zwijgend in zijn liefde. Zijn woorden van troost en woorden van vrede. Zouden we het dan niet bidden? Heere, zwijgende borg. Spreek slechts één woord. En mijn hart zal genezen zijn. De schuld zal verzoend zijn. Spreek slechts één woord. U, op wiens lippen genade is uitgestort, spreekt slechts één woord. Nog één ding, voor we eindigen. Als de Heer Jezus Christus zwijgt in het gericht, zwijgt als hij de lijdensbeker van God krijgt toegereikt, en ook hier in het gericht voor Caiaphas uit die lijdensbeker van God gaat drinken. Dan zwijgt hij. Zwijgt hij omdat hij zich ontfermt over zijn volk. Maar dat betekent ook dit. Dat hij nu zijn volk gaat leren om te zwijgen. Zwijgen. Als er omstandigheden zijn waarvan ze de bedoeling niet begrijpen. Zwijgen als ze gelasterd worden. Zwijgen als ze bezocht worden met moeite en verdriet. Want dan zegt de apostel Petrus dat de Heer Jezus Christus het voorbeeld is voor zijn kinderen. Die als hij gescholden werd niet wederschold, die als hem leed niet dreigde, maar die het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Als je mag letten op een zwijgende Heer Jezus, die in het grootste onrecht zijn lippen gesloten hield, dan mag Gods kerk ook zijn voetstappen wel drukken. En leren zwijgen onder het onrecht. Leren zwijgen onder Gods slaande hand. Want dan zien ze in die zwijgende borg een stroom van ontferming. Dan ligt er in die zwijgende borg een stroom van kracht. Dan spreekt die zwijgende borg. En zijn woorden geven kracht om te dragen. Kracht om te zwijgen. Zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Zijn voetstappen drukken. Dat is ook zijn stem horen. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Amen. willen we eindigen met dankzegging. Heere, God des hemels en der aarde, alleen in deze ene koning die zweeg in het gericht, kunt u ontferming hebben en genade betonen aan doodschuldigen. O God, wil u op ons neerzien in Christus. In die zwijgende borg, spreek tot ons, Heere, één woord en ons hart zal bevrijd zijn. Spreek tot ons één woord, ook in de moeite en in de zorgen van het leven. En we zullen leren zwijgen, zelfs in de diepste noden. Spreek tot ons, maar laat ons niet over aan onszelf. Heere, Heere, wil u het woord wat in alle eenvoud en in alle gebrek gebracht is, zo gebruiken dat de woorden Gods ook toegepast worden aan onze harten. Vergeef al het zondige. Breng ons veilig thuis. Breng ons vanavond weer hier. We bidden het u in de dankzegging voor al het goede wat u ons ook deze morgen schonk. Om Jezus wil. Amen. Psalm 45, het eerste vers, is onze slotzang, Psalm 45, vers 1, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.